Hebreeën 5 is op zich geen lang hoofdstuk, maar er staan toch een aantal belangrijke dingen in die gekoppeld zijn aan andere hoofdstukken in de Bijbel. De aanleiding is hoofdstuk 4, met het binnengaan in de rust, dat hebben we al een keer gezien. Het beloofde land Kanaan, en we zagen dat de woestijngeneratie heeft gefaald en is omgekomen in de woestijn, maar de generatie die daar opgroeide, afgezien dan natuurlijk van Jozua en Caleb, de generatie die daar opgroeide, die is onder leiding van Jozua binnengebracht in het land Kanaan. Dat is de tweede plaats. Maar in de derde plaats blijft er een belofte nog voor actueel. En we hebben gezien dat dat geldt voor de gelovigen. Hebreeën 5 behandelt een speciale voorziening in dit kader. De grote hoge priester, een eeuwige hoge priester. Het eerste wat ik zie in het hoofdstuk, de eerste vier versen, een tijdelijke hoge priester zoals Aaron, als we beginnen vanaf vers 11, vers 1. Want elke hoge priester die uit de mensen genomen wordt, treedt voor de mensen op bij God, om gaven en offers te brengen voor de zonde. De Wederwoordvertaling zegt, aangesteld voor de mensen om hen te vertegenwoordigen bij God. Dus een hoge priester is een tussenpersoon. Hij bemiddelt tussen God en mensen. Hij staat om gaven en offers te brengen voor de zonde. Hij werkt aan de verhouding tussen God en mens. Hij werkt aan de verhouding tussen, je kunt zeggen, de relatie van God tot de mens. En dat is een heel fundamenteel gegeven. En daarvoor was de hoge priester, in dit geval Aaron, met dit verschil dat hij een bepaalde status heeft. Het is een tijdelijke voorziening bij Aaron. Zo heb ik het ook genoemd, hè? Een tijdelijke hoge priester zoals Aaron. Dan staat er vers 2, hij kan tegemoetkomend zijn jegens de onwetenden en dwalenden. Waarom kan die, zeker als je in hen tegemoetkomen, kan die met ze meekomen, daar hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Hij moet dus offers brengen voor anderen, maar ook voor hemzelf. En ik denk, dat houdt hem heel nederig. Hij is bezig anderen te dienen, maar hij blijft zelf ook kwetsbaar. En dat zien we niet alleen bij Aaron, ik denk dat we dat zien bij heel veel gelovigen. Aan de ene kant, God gebruikte hem in een bijzondere dienst, een verheven dienst kun je wel zeggen. En de andere kant was hij, ik denk ook heel erg, wist hij zich teruggeworpen op God zelf. En was hij zich bewust van zijn eigen mens zijn, kun je zeggen, maar zijn eigen falen. En nu, je wordt niet zomaar priester. Het is niet dat je jezelf kunt opwerken, dat je zelf goed je best kunt doen of zo. Nee, dat gaat anders, vers 4. En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God. En dan staat het, zoals immers ook Aaron. Aaron kreeg een hele bijzondere positie. En de tabernakel, dit is de tabernakel, kennen we. En er is één plaatje.
Even de plaatsen zeggen.
Ja, wacht maar. Dat is 47. Dan zie je een plaatje van de hoge priester, zoals die eruit zag in die tijd. Het plaatje laat zien de hoge priester. En er zijn, ik wil er niet al te diep op ingaan, maar het is toch, dat is datgene wat wij lezen van Aaron. We gaan kijken naar Exodus 28. We lezen gewoon een paar versen uit het Oude Testament. En dan zien we de betekenis van dat plaatje Dus zoals de hoge priester eruit ziet. Een aantal aspecten. Er is een heleboel van te zeggen, dat ga ik niet doen, want het is een studie op zich. Exodus 28, vers 29. We hebben dat trouwens behandeld in het verleden, dacht ik. Exodus 28, vers 29. Nou, vers 1 begint met: Gij dan doet tot u naderen uw broeder Aaron. Daar heb je het. En zijn zonen met hem uit het midden der Israëlieten om voor mij het priesterambt te bekleden. En er worden een heleboel details genoemd over die kleren van hen. Maar ik kijk naar vers 29, maak ik een grote sprong. Wordt gesproken over het borstschild. Dan zal men het borstschild met zijn ringen aan de ringen van de ephod vastbinden met een blauw-purperen snoer, zodat het op de gordel van de ephod vastzit en het borstschild niet van de ephod kan afschuiven. En dat is dat voorste gedeelte. Dit is het borstschild. Letterlijk op zijn borst draagt hij dat met die stenen. 4 keer 3 stenen, 12 stenen. Zo zal Aaron de namen, vers 29, der zonen van Israël in het borstschild der beslissing op zijn hart dragen. Wanneer hij in het heiligdom komt, tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht des Heren. Hij deed dus de dienst in het heiligdom en eens per jaar in het heilige der heiligen. En wat opviel, je zag het borstschild. En dat plaatje met die van die hoge priester. En er zitten 4 rijen van 3 stenen, zie je, boven elkaar. Dat zijn 12 stammen. En het stelde voor dat hij, als hij voor Gods aangezicht kwam, op zijn hart die stammen droeg. Dat is natuurlijk ook gebed. We hebben dus ook iemand op je hart te dragen in het gebed. Wanneer hij in het heiligdom komt tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van de Heer. Dus hij bracht die stammen bij God in gedachtenis. Dat is voorbeden. Hè? Dat is op gedachtenis. En dat zijn een paar versen hoor, die zeggen over de functie van de hoogpriester. In vers 36, een ander aspect. Hij heeft op zijn voorhoofd heeft hij een gouden plaat. Een gouden plaat, een diadeem, zo kun je het ook noemen. Dan staat in vers 36 van hoofdstuk 28. Ook zult gij een plaats van louter goud maken en daarop graveren als zegelgraveerwerk den Heere heilig. En dan lezen we verder. Gij zult haar aan een blauw-purperen snoer bevestigen en ze zal zich bevinden op de tulband, aan de voorkant van de tulband, zoals je kunt zien op het plaatje. Ze zal op het voorhoofd van Aaron zijn en Aaron zal de schuld dragen gelegen in de heilige dingen die de Israëlieten heiligen bij al de gaven van hun heilige dingen. Ja, ze zal voortdurend op zijn voorhoofd wezen. Dus die gouden plaats, als hij binnenging in de tabernakel, binnenging in het heilige en eens per jaar in het heilige der heiligen, dan was die gouden plaats op zijn voorhoofd. En wat zei die plaats? Den Heere heilig. Heilig voor de Heer. Dus ze werden heilig verklaard, kun je zeggen, Nieuw Testamentisch, in Christus. En dan staat er in vers 38, ze zal voortdurend op zijn voorhoofd wezen, zodat zij welgevallig zijn voor het aangezicht des Heeren. Een genoegdoening is het. We willen alle eisen die God stelt. En een van de allerbelangrijkste eisen, het is een soort overkoepelende eis die God stelt, wees heilig, want ik ben heilig. En die gouden diadeem, die gouden plaats, was een verklaring, aanvaard als heilige. He? In Christus geheiligd. De positie van de gelovigen zie je er ook in. Nu terug naar Hebreeën. Het zijn een paar dingen die ik even snel noem. En dat hele, die totale kleding van de hoge priester, is een typering van een aantal waarheden rondom het volk Israël. Een geweldige voorziening. In Hebreeën 5 zien we zijn functie. Er wordt alleen maar genoemd dat hij voorbeder, hij is een voorbeder, hè, natuurlijk. Hij treedt op tussen God en mensen. Hij brengt offers voor de zonden. Hij is ertoe geroepen. En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook Aaron. Dat is Aaron op een tijdelijk vlak voor een bepaalde tijd. En ook hij kwam te overlijden en werd een nieuwe hoge priester aangesteld als hij bij zijn overlijden. En ik meen dat de volgende was Eleazar. Het tweede punt wat we in Hebreeën 5 zien, een eeuwige hoge priester zoals Melchizedek, de versen 5 tot 10. Voor Christus geldt hetzelfde als voor Aaron, dat hij door God wordt aangesteld, vers 5. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer toegekend hoge priester te worden. Maar hij die tot hem sprak, en dan volgt een citaat uit Psalm 2, vers 7. Mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt. Dan lezen we verder. Dan volgt er nog een citaat uit Psalm 110, vers 4. In vers 6 staat er van Hebreeën 5. Zoals hij ook op een andere plaats spreekt. Gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En natuurlijk de vraag, wie is Melchizedek? En gelukkig hebben we Genesis bestudeerd. Dus we grijpen terug op de Bijbelstudie van een paar jaar geleden. En even kijken hoor. Dan kijken we naar Genesis 14. Wat voor een soort priester is die Melchizedek die er ineens hier in Hebreeën uit de lucht komt vallen? Dat wordt ook eerder genoemd. Maar Genesis 14. In Genesis 14 dan voert Abraham oorlog met de koningen van het oosten, noem het even. Ze hebben Sodom en Gomorra geplunderd en zijn neef, de neef van Abraham, Lot, hebben ze meegenomen. Wat doet Abraham? Met een leger van 318 geoefende mannen achtervolgt hij de Kedorlaomer coalitie. En dat doet hij samen met zijn bondgenoten, dat vinden we in vers Genesis 14, vers 24, dan vind je dat. Het aandeel van de mannen die met mij gegaan zijn, lees je daar. En wie zijn dat? Aner, Eskol en Mamre, dat zijn zijn bondgenoten. Maar ze weten dus die Kedorlaomer coalitie te verslaan. Dat was geweldig. En ze gaan heel ver weg naar het noorden. Ze leggen een gigantische afstand af tot in het noorden van Israël. Met een klein leger. En best wel een overmacht, die beslaan ze en achtervolgen ze. Wat gebeurt er? In Genesis 14, vers 18, gebeurt iets. En staat er dan. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Er zijn een aantal dingen die we opmerken van die Melchizedek. Er komt een persoon, die heet Melchizedek, de koning van Salem wordt hij genoemd. Hij brengt brood en wijn. Hij verkwikt dus de manschappen van Abraham met brood en wijn. Het tweede wat hij doet, er staat er, gezegend zij Abraham door God. Hij zegent Abraham. Door God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. Wat zien we nog meer van deze Melchizedek? Je ziet aanbidding van God. We lezen. Kijk hoor. God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, vers 19 en 20. Geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. Aanbidding. Deze persoon aanbidt God, de schepper van de hemel en van de aarde. Maar hij heeft niet alleen aanbidding, dat doen de engelen ook, maar hij doet veel meer. Hij heeft profetisch inzicht. De Allerhoogste die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. Hij doorziet de situatie, wat heeft plaatsgevonden. En dan wordt er nog een vijfde punt van hem gezegd in vers 18. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. En dat wil zeggen dat dit Bijbelgedeelte is een erkenning van zijn priesterschap. Maar niet alleen dat Bijbelgedeelte doet dat, maar Abraham zelf. Hij erkent de bijzonder hoge positie van Melchizedek. Wat staat in vers 20 van Genesis 14? En hij gaf hem, Melchizedek, van alles de tiende. Dus van die enorme buit, die oorlogsbuit, geeft hij 10% aan Melchizedek. En er wordt nog meer over gezegd in Hebreeën. Maar wat gebeurt er? Terug naar Hebreeën. Het is dus een hele bijzondere persoon, een hele bijzondere functie. En in de hele Bijbel komt niemand voor zoals Melchizedek. En toch, Christus wordt, als we het hebben over Christus als hoge priester, wordt verwezen naar deze Melchizedek. In vers 10, naar Hebreeën 5. Even kijken hoor. Vers 6. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus God stelt Christus aan als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ik heb het gedeelte genoemd de eeuwige. Een eeuwige hoge priester zoals Melchizedek. Christus als hoogpriester is van een totaal ander kaliber. Maar is het niet zomaar geworden. Er worden nog meer dingen vermeld in Hebreeën 5. Vers 7. Tijdens zijn dagen in het vlees, dat gaat over Christus, heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem, die hem met de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dan staat er toen het einde bereikt, toen hij ver volmaakt was, werd, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Door de weg van het lijden heeft Christus dus geleerd om te gehoorzamen. En dat zegt nog meer. Dat zegt ook dat geloven is gehoorzamen in wezen. Gehoorzaam en geloven zijn aan verwant. Door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Door God aangesteld. Ik had de vorige keer dat lied genoemd van Nicolaas de Jonge in onze bundel 69. En dat was een predikant. Hij is in 1845 goed geboren. Overleed in 1898 en hij groeide op onder de invloed van dokter Budding. Budding en predikant van de Vrije Geestelijke Gemeente. Hij is gaan studeren aan Leiden, in Leiden en Utrecht. En daarna is hij in Vlaanderen gaan werken.
Wie?
Nicolaas de Jonge. Nicolaas de Jonge, de dichter van dit lied. En hij heeft het Nieuwe Testament helemaal vertaald in het Vlaams, uit het Grieks. En vanwege een geweldige studie in Leiden, maar ook in Utrecht. Dat heeft hij in het jaar 1890 gedaan. Maar ik noem dit, als je naar dit lied luistert, dan ontdek je eens. Het lied is als volgt. Ja, ik geloof en daarom zing ik. Daarom zing ik u ter eer. S'werelds heilands, hoge priester, aller heren, opperheer. Zoon van God en Zoon des mensen, o, kom spoedig in uw kracht, op des hemels wolken weder. Kom, in Jezus, kom, ik wacht. Wat je dus merkt in dit lied, en ook de andere coupletten, de vorige keer heb ik de andere couplet geciteerd, die in het waarde tabernakel, voor Gods aanschijn, talentijd, de hoge priester dienst vervult, in feite. Maar wat ik zie in het lied, dat het ongelooflijk bijbels onderbouwd is. En dat het vol staat van kernachtige waarheden van de hele Bijbel. Maar heel bijzonder, het hoge priesterschap van Christus. Er zijn weinig liederen die ik ken, in het Nederlands dan, die origineel door de Nederlanders zijn gecomponeerd. Ik ken heel weinig liederen die iets zeggen over het hoge priesterschap van Jezus Christus. En ik durf zelfs te zeggen dat het een gebied is wat in de theologie of in het leren, het onderwijs uit Gods woord verwaarloosd is. Gaat zonder je na. Hoe vaak, hè, toegegeven, de Hebreeënbrief is een moeilijke brief. En daar komen we zo op. Dat is het volgende punt namelijk. Het derde punt is, heb ik genoemd, veel te zeggen, nog weinig ontvangen. Met de Hebreeënbrief is er toch iets aan de hand. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het pas heel laat bestudeerd heb voor mezelf. En maar dat het nu eigenlijk begint te dagen. En ik moet eerlijk zeggen, voor kort heb ik die dingen er eigenlijk niet zo goed in gezien. Hoewel ik wel onderwijs gekregen heb uit dit Bijbelboek. Vers 11 lezen we. Hierover, waarover? Melchizedek en de hoge priester. En ik heb bewust uit het Oude Testament even een paar verwijzingen gemaakt, want er staat zoveel in. Maar het punt is, iemand, de Joden, die kenden, die waren doorkneed in het Oude Testament. Het was voor hen gesneden koek. Voor vele Joden was het gesneden koek. Voor ons is het zoeken, is het. En er zijn weinig bijbelleraren die dat echt verder uitwerken. Maar wat zegt de schrijver aan de Hebreeën, van de Hebreeënbrief? Hierover hebben we veel te zeggen. Heeft eigenlijk heel kernachtig, ik zou bijna zeggen, theologisch een aantal punten op een rijtje gezet. En nu gaat hij zeggen, ik heb nu wat geschreven, maar ik heb zoveel hierover te zeggen. En ik denk, hé, dus dat zegt mij iets, dat er achter die Hebreeënbrief heel veel waarheid zit. En als ik dan zo'n couplet citeer van Nicolaas de Jonge, dan heeft deze man dat gepakt. En ik denk dat het kan, want als je de Bijbel gaat vertalen, dan ben je zo minutieus, zo geconcentreerd, zo verfijnd bezig met Gods woord. En als je dan ontvankelijk staat, ontvankelijk bent voor de waarheid, dan kan het niet anders dat Gods geest dat levend gaat maken in je hart. En als ik lees op deze man, dat is de bijzondere man, die Nicolaas de Jonge, heeft niet zo makkelijk leven gehad, want het werd hem allemaal niet in dank afgenomen, dat hij zich niet binnen de bestaande gelederen netjes voegde, de traditionele paden, maar dat hij best vrije hoek gekozen had. Maar daar juist is gaan groeien. Veel te zeggen. En hierover hebben we veel te zeggen, maar, zegt hij, het is moeilijk uit te leggen. Zie je dat? Moeilijk uit te leggen. Nou, als de schrijver die uist een teleurstelling, en hij zegt dan van zijn publiek, omdat getraagd zijn geworden in het horen. Hij is teleurgesteld. En zijn publiek blijft achter op een veel lager niveau. Dat zegt hij in algemene zin natuurlijk. Hè? Ze zijn nog lang niet volwassen. En dat is een tegenvaller en ook een zorg voor de schrijver. Hij heeft een probleem. Maar als je dan verder bladert. Ik zie gewoon in Hebreeën 6. Hij zegt in Hebreeën 6 vers 1. Laten we daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten, zegt hij. En zet die basisgegevens, laat het even liggen. En ons richten op het volkomene. We zitten nu al in Hebreeën 6, hè. Er staat veel meer in dan wij denken. En hij wijst daarop. Hij wijst daarop. Hier staan in de Bijbel fantastische waarheden met verstrekkende gevolgen. Dus hij laat de basis toch maar even liggen. Intussen richt hij zich op het eigenlijke knelpunt in dit hoofdstuk, vers 12. Want, zegt hij, waarom zijn ze traag geworden? Hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoort te zijn. Hebt ge weer nodig? Herhaling. Dat men nu de eerste beginselen van de uitspraken Gods, de orakelen Gods, zegt de vertaling. En ge hebt nog melk nodig en geen vast voedsel. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Ze zijn nog niet toe aan de vaste spijzen. Ze zijn gewoon nog niet. Ze hebben die mate van geestelijke volwassenheid, die bezitten ze niet. Dus dit is erg belangrijk. De Bijbel maakt een geweldig onderscheid in niveau. Zie je dat? En sommige mensen, ja, ze zijn allemaal gelovigen, ze zijn allemaal christen en het is allemaal oké. Okay. Je bent behouden, je bent gered. Je bent opnieuw geboren. En je bent gaan wandelen met Christus, je evangeliseert. En dat is geweldig. Halleluja. En dat is een reden om halleluja te roepen, laat dat overduidelijk zijn. Maar als ik zo deze schrijver aanhoor, dan heeft hij heel andere niveaus op het oog. Er zijn niveaus van geestelijke groei waar we geen weet van hebben. Wat nieuw moet zijn voor ons. Nou, nu is de vraag van hoe kom ik daarbij? Hoe kom ik op een hoger niveau? Nou, deze schrijver is overduidelijk. Nu kan het zijn, soms kunnen gelovigen de spreker niet volgen. Ik heb die klacht wel eens gehad. En ik denk soms terecht. Heb ik geprobeerd te luisteren, op te pakken. Maar er zijn twee mogelijkheden. De spreker is, of de schrijver hier, is onvoldoende afgestemd op het niveau van het publiek. Dus het gaat over de hoofden heen. Maar wat ook kan, de voorkennis van het publiek is heel matig. Ze moeten eerst bijscholing krijgen. En dat is hier helaas het geval. Ze zijn traag, zegt hij. Onomwonden, hè? Hij is helder. Hij vermaant ze eigenlijk. Het is niet niks wat hij schrijft. Je zal het maar gezegd worden. Dat iemand tegen je zegt, je bent traag. Je bent een trage leerling. Dat is niet leuk. Er hapert iets. Maar wat ik in die toon van de schrijver, proef ik een smart. En ik denk dat het voor een goede spreker een droefenis is als hij voor een publiek staat en hij constateert dat ze hem niet kunnen pakken. Dat ze het niet kunnen begrijpen. Dat hij moet af gaan dalen. En weet je, dat het een tragedie is. Ik durf dat te zeggen. Dat er heel wat gemeenten zijn die blijven op een bepaald niveau hangen. En in plaats van dat er iemand aankomt zetten en hen gaat opkrikken naar hogere niveaus. En dat kost misschien dan tijd. Misschien moeten ze wat bijscholing krijgen. Misschien hebben ze extra hulp nodig. Maar dat gebeurt dan gewoon niet. Dan hebben we één groep. En hij moet zich aanpassen aan die hele groep. En alles blijft op één niveau. En dat is niet Gods bedoeling. Het is Gods verlangen dat we geestelijk groeien. Het is Gods verlangen dat we veranderd worden. Dat we meer naar Jezus leren kennen. Dat we veranderd worden naar zijn beeld. Dat hij meer in onze gestalte krijgt. En dan leggen we de verantwoordelijkheid bij de spreker. Als we maar een hele goede voorganger hebben. En we halen de beste voorganger halen erbij. Nou, prijs God als dat gelukt is. God dank. Maar deze voorganger, deze spreker, heeft een dilemma. Hij moet gaan werken met verschillende niveaus. En het is maar de vraag of hij mensen vindt, zoals in de Gelatenbrief, die het, dan wel die enkelingen, die worden niet genoemd hoor, maar ik denk dat ze er wel geweest zijn. Hè? Want je gaat zo'n bijbel niet schrijven. Hè? Maar hè? Een heleboel blijven achter. En ik geloof dat is een tragedie. En ik vraag me af, hoe kan dat veranderd worden?
Read your Bible, pray every day.
Ja, zeker. Dat betekent dat we zelf de Heer gaan zoeken. Maar ik vraag me echt af. En, dat ik daarna verlang. Dat gewoon gaat gebeuren. Dat we op een of andere manier anderen kunnen helpen. Misschien wordt het dan op individuele basis. Misschien wordt het op kleinschaligheid, weet ik niet. Maar ik geloof in alles Gods woord leert. Dat er veel te zeggen is. Dan denk ik, dan ga ik mijn oren open. Dan ga ik dit doen. Wat heb ik dan niet opgepakt al die jaren? Wat is bij mij dan niet geland? Dat ik wil het weten. Als het waar is dat de Bijbel zo rijk is, dan ga ik daarin investeren. Wat anderen doen, moeten zij weten. Ik kan je heel eerlijk zeggen, ik ben ergens mijn hele leven ben ik bezig om daarin te investeren. Hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoort te zijn. Dit is ook een ernstige, best wel ernstig. Als je jaren in de Heer kent en iemand zegt dat tegen je, dan heeft hij alle gelijk. He? En in die zin neem je dat ter harte. Denk je van, hé, wat kan ik nu voor anderen betekenen? Wat heb ik in mijn eigen leven ermee gedaan? En waar ik in tekort ben geschoten, wat kan ik er nog aan verbeteren dan? Dat het toch van de grond komt. Dat je toch iets voor anderen kunt betekenen. Eén ding is voor mij overduidelijk. Dit is Gods verlangen. Dit is Gods bedoeling. Ik zou het zo willen zeggen. Dit is normaal. Het normale christelijke leven. Daar moeten we naartoe. Dat is een boek van Watchman Nee. Die heel veel medegelovigen op een hoger pijl heeft gebracht. En toch geweldig veel betekend heeft. En veel vervolging heeft gekend. In de gevangenis gezeten heeft. Ik kan me nog herinneren dat ik nog niet veel wist echt van de Bijbel en zo. En dat ik las en dacht dat mijn ouders de goede tijding hadden. En dat ik las dat hij overleden was. Watchman Nee. Zulke mensen hebben heel veel betekend. En de vraag is, waar zijn ze? En we hebben ze nodig. Maar gelijktijdig zei ik, en dan gaan we Efeze 4 opslaan. Het is Gods belofte. Gods belofte, echt waar. Efeze 4, schrijft Paulus. En dan schrijft hij dus aan en die gemeente op niveau. Eindelijk een gemeente. Ik zeg niet dat Paulus een brief van de Hebreeën heeft geschreven. Dat zou goed kunnen. Maar de King James gelooft het. Maar de schrijver, tenminste de vertaler ervan. Maar als ik de Efeziërs zie, dan denk ik, nou, Paulus heeft gesmuld. Eindelijk een brief op niveau kunnen sturen. Ik heb veel te zeggen. En het is toch gewoon waar, hè? Als je die, er zijn hoofdstukken die ik in Efeziërs misschien wel heel vaak lees. Terug naar Efeziërs. Ik heb bijna vergeten waar ik naartoe wilde springen. Efeze 4. Het gaat over de hemelvaart van Jezus. Wat betekent dit? Hij is opgevaren, vers 9. Dat is de hemelvaart. Dat is een troonbestijging. En wat staat het dan over anders dan dat hij ook neergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die neergedaald is, zegt dan de schrijver Paulus. Hij is het ook die is opgevaren, ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. Dat is Gods bedoeling. Dat is de bedoeling van deze hoge priester, die nu een andere functie heeft. Die zit aan de rechterhand van de majesteit. En een van zijn functies is om ervoor te zorgen dat de gemeente, Gods volk, op een hoger niveau komt. Heeft een hele actieve dienst, de Jezus Christus. En wat staat er dan? Hij heeft, vers 11, zowel apostelen als profeten gegeven, zo evangelisten als herders en leraars. Waarom? Om de heiligen toe te rusten. Tot die betonen gaat het zover. En dan het hele hoofdstuk zegt, gaat dan over de mannelijke rijpheid. Gaat het over de wasdom, over de groei van de volheid van Christus. En dan staat er in het einde van dit pericoopje dat we dan gaan groeien. En we zelf, deze groei des lichaams het eind, om zichzelf op te bouwen in de liefde. Dus geestelijke groei. En ik denk dat we echt vanavond een pleidooi mogen houden voor geestelijke groei in ons eigen leven, maar ook anderen rondom ons waar we mee te maken hebben. Geestelijke groei, het kan. Terug naar Hebreeën. De vaste spijs is voor de volwassenen, zegt hij, die door het gebruik en zinnen geoefend hebben, vers 14, in het onderscheiden van goed en kwaad. De dingen worden steeds duidelijker. Alleen al het onderscheiden tussen goed en kwaad. Wat is Gods wil, wat is Gods wil niet? Wat, soms dan ontmoet je mensen en dan proef je iets. Dan zeg je van, hé, dit klopt gewoon niet. Wat is hier aan de hand? En dat is onderscheidingsvermogen. Dat we dingen onderscheiden en geestelijke toestand kunnen onderscheiden. En daarmee kunnen helpen. De hulp kunnen schieten. Dat is wat dit hoofdstuk aan het uitwerken is. En de zinnen staat er. Dus God geeft ons geestelijke zintuigen. We hebben fysieke zintuigen, maar de nieuwe mens die door de wedergeboorte in ons is geboren, die nieuwe mens genoemd wordt, die heeft zintuigen die geestelijk zijn. Waar hij dingen kan intuïtief, maar kan waarnemen en kan bestaan. Hij kan verlicht worden. Verlicht de ogen van het hart. God doet een geweldig werk in levens. We mogen ervan uitgaan dat we verder zullen groeien in onze wandel. En het effect op anderen, wat alleen al van ons leven kan uitgaan, is geweldig. Als ik één persoon mag ontmoeten waar de schrijver aan de Hebreeënbrief het over heeft, die op zo'n niveau leeft, dat hij naar de tijd gerekend leraar is geworden, dat hij een versnelde groei heeft meegemaakt, en ik zie dat. Nou, ik ben een aantal jaar naar Californië geweest. Maria weet dat. En wat was de reden dat ik naar Californië ging? Ik ontmoette een vriend, en die heet Geert. Die was tot geloof gekomen in Amerika. En die jongen kreeg heel veel bijbelstudie. Hij maakte evangelisatiewerk, deed hij weer mee. Hij zat in een hele fijne gemeente in die tijd. En een kostbare groep. Hij kwam terug naar Nederland. Ik leerde hem kennen. En hij betaalde in die tijd een Engelse spreker. En ik kwam daar. En ik zag Geert. En hij was altijd vol van het woord. Hij had altijd bijbelgedeelten die hij deelde met anderen. Als hij bad, had altijd bijbelgedeelten. En hoe kan dit? Dat die jongen zo veranderd is. En toen, het is een vriend van mijn bord, hè, trouwens. En toen heb ik gevraagd, ik wil daar ook eens een keer naartoe. Naar die groep waar jij zo gegroeid bent. Ik ben er ook geweest, diverse malen zelfs. En dat heeft mijn geestelijke groei geweldig geholpen.